Het is goed om dat te weten, dat iedereen zijn gordijnen even netjes doet en achtergronden. ik zie mooie beelden namelijk. We starten nog niet, maar realiseert u zich dat u inderdaad hoorbaar en zichtbaar bent. En toen ik vertrok zag ik op tv-beelden in de neus peuterende raadsleden, rokende raadsleden. Mensen met grote uitingen achter zich die niet wenselijk werden geacht. Dus u bent wel zichtbaar, voor alle duidelijkheid. Ja.
Piet?
Ja, wie hoor ik nu?
Virginia.
Virginia. Virginia,
als
ja.
Jij aan het woord bent, hoor ik een echo. Die hoorde ik net in ieder geval.
Ja.
En nu heel veel ruis.
Klopt ook. Dus zij wordt aangewerkt, Virginia.
Oké.
We gaan niet beginnen voordat de ruis weg is. En we gaan dus alle microfoons unmuten. En dan is volgens mij de ruis weg. En dan heb ik de enige microfoon om zeg maar te spreken. En dan krijgt iedereen spreker die in beeld komt of die het vraagt.
Ja.
Krijgt automatisch het woord. Het wordt centraal geregeld. Maar nu is de ruis weg.
Ja.
Maar zojuist was er behoorlijk wat ruis, zeg maar.
Ja. Oké. Prima. Dankjewel.
Hopen dat het zo blijft. We hebben inmiddels drie Delta-bijeenkomsten achter de rug. En die gingen op zich redelijk tot goed, ook wat geluid betreft. Dus we hopen dat het vanavond ook op deze manier kan.
Ja. Mm-hmm. Ja.
We hebben nog 4 minuten te gaan voordat we starten. Ik kijk even naar de ondersteuning die allemaal al binnen is. Het gaat goed volgens mij. Het aantal aangeslotenen loopt gestaag op. We zitten nu op 28. Daar komt de assistentie van Nico. We hebben nog 3 minuten te gaan. Zijn we sneaken? Ja, we gaan nog 1 minuut voordat we starten.
Herhaalt zich niet?
Nee. Hou zo.
Goedenavond allemaal.
Dag Tilco.
Ja. Het is gelukt.
Ja, goedenavond.
Nou, ik wil vanavond maar starten, ja. Ik kijk nog even naar de techniek, geachte AB-leden en gasten.
Goedenavond.
Allemaal goedenavond. Zullen wij starten? We gaan beginnen. Het is goed zo, volgens mij. Allemaal hartelijk welkom bij deze openbare vergadering vanuit Waterschap Drentse Overijse Delta, de zogenaamde Delta-bijeenkomst. Alle mensen zeg maar, die op andere wijze met ons verbonden zijn, ook van harte welkom. Ik ga een aantal dienstmededelingen doen voor alle aangesloten leden van ons algemeen bestuur. Niet nadat ik een tweetal medewerkers van de Unie hartelijk welkom heb geheten, namelijk Virginia Antjes en Martin Aartsen, die zo dadelijk van mij het woord krijgen ter toelichting van de herziening van het belastingstelsel. Maar, beste leden van het algemeen bestuur, het doet mij deugd dat u nu al alle stukken voor uw algemeen bestuursvergadering van 26 mei digitaal heeft ontvangen. Een aantal dagen eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was. Maar gelet op de hoeveelheid hebben wij alles aan gedaan om zo snel mogelijk deze stukken te doen toekomen. En zoals u weet, op 26 mei vergaderen wij in de Statenzaal van de provincie Overijssel. Fysiek bijeenkomst, die ook overigens wordt gestreamd. Vanavond staat centraal de herziening van ons belastingstelsel. Voor alle duidelijkheid, het gaat dus niet over de kostentoedeling waar we in de vorige vergadering over spraken. Daar mag u zich over uitspreken in uw AB-vergadering van 26 mei aanstaande. Even ter opfrissing van het totaal, voordat ik een wat kort geknipte portefeuillehouder financiën het woord zal geven. Dat is dat wij op IBABS actuele informatie nu hebben gestuurd, namelijk de nieuwsbrief van de inmiddels geformeerde stuurgroep van 30 januari jongstleden. Die vindt u terug in IBABS onder de datum 11 februari. En de ledenbrief van de Unie, waarin de stuurgroep is geformeerd, dat is de brief van 13 december, is ook bij de stukken gevoegd. Dat even ter toelichting. Dan wil ik nu graag heel kort portefeuillehouder Herman Olijk de gelegenheid geven, alvorens we overgaan tot de presentatie over het belastingstelsel. Herman, de toelichting van jouw kant.
Ja, dankjewel voorzitter. Vanavond gaan we spreken over vernieuwing van het belastingstelsel. En hierover praten wij al sinds in ieder geval 2016. Helaas hebben eerdere voorstellen van de CAP-commissie het niet gehaald. De verdeling, de onderlinge verdeling binnen de diverse waterschappen was te groot. Er wordt nu dus een nieuw proces gevolgd, waarbij de opdracht is om de belangrijkste knelpunten op te lossen. Nou, er is een stuurgroep in het leven geroepen, die bestaat uit 21 bestuurders van waterschappen en die zijn ook eigenaar van het proces. En die stuurgroep wordt bijgestaan door een werkgroep die de voorbereidingen maakt. En de voorzitter van de stuurgroep is onze oud-staatssecretaris Menno Snel. En wij worden bijgestaan door deskundige mensen van de Unie. Wat ik graag wil benadrukken is dat het uniek is dat wij als waterschappen ons eigen geld ophalen. Dat wij ons eigen belastingstelsel hebben. En laten wij onze uiterste best doen om dat in ieder geval te gaan behouden. Want als het waterschap niet lukt om dit stelsel in de lucht te houden, dan komen wij misschien wel aan het koord te hangen van de Rijksoverheid, zoals ook de provincies en de gemeentes aan het koord hangen. Dus het unieke van onze functionele overheid is het eigen belastingstelsel. En dat is de beste garantie voor waterveiligheid, voor voldoende en schoon zoet water. Voorzitter, dat is wel de aftrap en dat is wel de boodschap die ik graag wil meegeven aan de vergadering. Dat wij er met z'n allen aan moeten werken, voor moeten zorgen dat we een goed werkend en fatsoenlijk belastingssysteem gaan krijgen. Hier wil ik het eerst bij laten.
Dankjewel Herman voor deze oproep. Ik had al een tweetal medewerkers van de Unie aangekondigd. Martin Aartsen en Virginia Anches. Martin trapt af, maar ik geef voordat ik dat doe even een signaal af richting alle leden van het algemeen bestuur en de fractievolgers. U heeft ruimschoots de tijd op verschillende momenten van de presentaties van Martin en of Virginia om vragen te stellen. Zij zullen zelf het moment daarvoor aanduiden. U krijgt tot 3 keer toe, 4 keer toe daartoe de gelegenheid. En ik stel u voor om de vragen een beetje op te sparen tot op de momenten waarop zij hun presentatie even stoppen om die gelegenheid aan u te bieden. Met de nachtneming daarvan geef ik graag het woord aan Martin als eerste. Martin.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel ook Herman Oding voor de hele strakke inleiding. Want dat is waar het over gaat vanavond. We zijn meerdere keren voorgesteld. Ik ben Martin Aartsen en Virginia Anches zal u later nog voorbij zien komen, digitaal. Ondertussen ben ik de presentatie die wij hebben voorbereid en die ook met u gedeeld is aan het delen. Als het goed is, verschijnt die nu op uw scherm. Ik zie
dat klopt.
Knikkende ja. Gezichten. Dus we gaan beginnen. Dit is het overzicht van deze avond en zoals u al ziet is dat een volle agenda. Voor het komende uur. We beginnen met het doel van deze presentatie, waarna we kort ingaan op de aanloop. De ledenvergadering heeft een, zoals Herman al aangaf, een compacte opdracht meegegeven aan ons, aan de stuurgroep. Dus daar zullen we even bij stilstaan. We zullen korte ervaringen delen van een knelpuntwaterschap, in dit geval Rivierenland. Waarna we zullen bijna afsluiten met het proces, dus hoe is het geheel ingericht, dit korte traject, want kort is het, en we geven een update naar de tweede stuurgroep, en die is heel recent, want die was op 7 mei. Zoals uw voorzitter al aangaf, stellen we het op prijs dat de verklarende vragen tijdens de bijeenkomst, Virginia en ik, zullen daar de logische moment voor aangeven, tijdens de bijeenkomst dus worden gesteld. En de meer fundamentele discussies, daarvoor hebben we tijd achteraf gereserveerd. Het doel van de presentatie, dat is u informeren over de aanloop van het huidige traject. De huidige opdracht die de ledenvergadering heeft meegegeven en de urgentie van een collega, dat een collega-waterschap ervaart. En natuurlijk ook heel belangrijk de rol van uw eigen algemeen bestuur in dit traject. Daarvoor gaan we eerst naar het huidige stelsel. Gaan we even snel doorheen en daarvoor geef ik het woord aan Virginia Anches.
Ik vind dat goed.
Ja, dankjewel. Dank ook voorzitter Herman Odink voor de uitnodiging. We dragen graag bij aan deze informatiebijeenkomst. Het huidige belastingstelsel, ik neem aan dat het bij u min of meer bekend is, dus ik ga er snel doorheen. Waterschappen heffen twee grote belastingen, de systeemheffing en de zuiveringsheffing, hier aangegeven met de kleuren blauw en rood. En dan ziet u dat de verdeling bijna 50-50 is. Met de watersysteemheffing wordt iets meer opgehaald dan de zuiveringsheffing. En dan hebben we nog twee andere, wat kleinere heffingen. De wegenheffing wordt niet door elk waterschap geheven. En de verontreinigingsheffing. En in totaal halen de waterschappen op jaarbasis bijna 3 miljard euro op. Ik hoorde de voorzitter net zeggen dat u midden in het proces van de kostentoedeling zit. Dit is het plaatje dat erbij hoort en dat eigenlijk de basis is van het belastingstelsel. Zoals we dat vanaf 2009 kennen. De watersysteemheffingprincipe wat eronder ligt is de belanghebbende betaald. De heffing kent een solidariteitsdeel wat wordt opgebracht door ingezetenen. Elke ingezetene in het gebied betaalt een gelijk bedrag per woonruimte. Dat is dus makkelijk. Het profijtdeel wat wordt opgebracht door de specifieke categorieën. De eigenaren van gebouwen, grond en van natuurterreinen. Hun kostenaandeel wordt bepaald op basis van de economische waarde van hun onroerend goed. En de heffing gaat, als het gaat om gebouwd, op basis van de WOZ-waarde, woningen en bedrijven dus. En de eigenaren van ongebouwd en natuurterreinen betalen een heffing op basis van het aantal hectares dat men in eigendom heeft. Dat is in vogelvlucht de methode Delfland, zoals we die kennen vanaf 2009. De zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing, daarvan is het onderliggende principe de vervuiler betaald. Wat we met deze heffingen doen is dat je dus ook de vervuiling van het afvalwater moet vaststellen. De vervuilingseenheden worden uitgedrukt in VE's, de vervuiling van het afvalwater. Ik moet het wel goed zeggen, wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden, afgekort 1VE. De hoofdregel is dat het afvalwater wordt gemeten, bemonsterd en geanalyseerd, maar u begrijpt al dat dat vrij kostbaar is. Daarom heeft de wetgever in een aantal gevallen gezegd dat er forfaits zijn, dus we doen alsof het zo is en we doen er niet verder onderzoek naar. In dit geval niet naar de echte vervuiling. En er zijn forfaits voor huishoudens. Afhankelijk van of je alleen wonend bent of dat je met meer personen in een huis woont, betaal je 1 VE of 3. Meer smaken zijn er niet. Dat is het woonruimteforfait. Komt later in de presentatie nog wel terug. Kleine bedrijven die betalen afhankelijk van hun vervuiling 1 of 3 vervuilingseenheden. Dan heb je de middelgrote bedrijven die tussen de 5, meer dan 5 en kleiner dan 1000 VE vervuilen. Dat zijn de tabelbedrijven die betalen op basis van hun waterverbruik en hun indeling in de tabel. En dan heb je de hele grote bedrijven die voor meer dan 1000 vervuilingseenheden op jaarbasis op de zuivering brengen. En dat zijn de meetbedrijven die moeten meten, bemonsteren en analyseren. Het werd net al in de inleiding gezegd. We zitten nu in een nieuw traject als het gaat om de aanpassing van het belastingstelsel. Er is al een aantal pogingen eerder gedaan in 2011, 2012. Nou, in 2014 heeft de commissie aanpassing belastingstelsel, de CAP, een opdracht gekregen van het Uniebestuur om het stelsel aan te passen. Dat was naar aanleiding van een OESO-rapport waarin de OESO heeft gezegd dat Nederland het heel goed doet als het gaat om het waterbeheer, maar dat er nog een aantal aandachtspunten is. De CAP heeft dus gestudeerd, heeft de tijd genomen, daar is het onderwerp belangrijk genoeg voor. En de CAP heeft in mei 2018 een definitief advies aan het Uniebestuur uitgebracht, waarvan het de bedoeling was dat de leden eind 2018 tot de besluitvorming zouden komen over het pakket voorstellen. Maar in aanloop naar de betreffende ledenvergadering van de Unie bleek dat er onvoldoende draagvlak was bij de leden. Herman Odink heeft dat net ook al even genoemd. Gezien dat feit, onvoldoende draagvlak, en gegeven de verkiezingen die toen aanstaande waren, de waterschapsverkiezingen, heeft het Uniebestuur besloten tot een half jaar bestuurlijke rust. Er zou bestuurlijk niet over dit onderwerp binnen de vereniging gesproken worden, maar natuurlijk konden waterschappen wel het denkproces vervolgen en kijken of ze zelf ergens konden komen als het gaat om het oplossen van een aantal urgente knelpunten in het stelsel. Dat heeft een groep van 9 waterschappen gedaan. Zij hebben van de eerste helft van 2019 onderzocht of ze met aanpassingen binnen het stelsel ergens konden komen. Lees, de knelpunten konden oplossen die zij voelden. Dat is niet gelukt. De Club van 9 heeft moeten constateren dat het huidige stelsel geen ruimte biedt om tot oplossingen te komen. Inmiddels was een half jaar verstreken, van december 2018 tot juni 2019. Dus in de ledenvergadering van de Unie van juni 2019 is het onderwerp weer op de agenda. Gezet. De aankomst van was dat de leden een vervolg wilden en dat ze aan de Unie, het Uniebestuur, hebben gevraagd om met een procesvoorstel te komen. Hier kunt u lezen wat in de vergadering van 13 december 2019 besloten is. Alle waterschappen, dat vind ik even belangrijk om te zeggen, hebben in aanloop naar deze ledenvergadering een bestuurlijke inbreng geleverd. Dus alle wensen en ideeën van de waterschappen zijn meegenomen. En de uitkomst is geweest, 1, dat het traject een vervolg krijgt. Dat 21 waterschappen aan het roer staan, verantwoordelijk zijn voor dit traject. Dat is een iets andere invulling dan de invulling bij de CAP. De CAP bestond uit een handvol waterschappen en wat ondersteuning vanuit de Unie. En de leden hebben nu aangegeven dat ze het belangrijk genoeg vinden om alle 21 goed betrokken te zijn. Vandaar dus de bestuurlijke stuurgroep. Elk waterschap heeft zelf kunnen aangeven wie ze afvaardigen op bestuurlijk niveau in de stuurgroep, een DB-lid of een voorzitter. En alle waterschappen hebben hun portefeuillehouder financiën afgevaardigd. Menno Snel is net al genoemd. Hij is de onafhankelijke voorzitter van de stuurgroep. In aanloop naar de ledenvergadering van 2019 is geconstateerd dat er een aantal wensen is vanuit waterschappen die niet passen in dit korte traject, hè, traject waarin we met name knelpunten oplossen en ook 5 gunstige meekoppelkansen uit het vorige traject meenemen. Maar de focus ligt in dit traject op het oplossen van een 3-tal knelpunten. Maar er was nog een aantal andere wensen. En het Uniebestuur heeft aangegeven dat daar goed naar gekeken wordt. De wensen zijn niet op tafel, de wensen zijn niet vergeten. We wilden alleen het huidige proces niet, ik noem het even, belasten met een aantal andere onderwerpen. Omdat we het anders niet zouden redden binnen de gegeven tijd. Dus er komt een traject dat we permanent onderhoud zijn gaan noemen. Komt zo meteen nog terug in de presentatie van Martien. Welke opdracht heeft de LV meegegeven? Nou, eerst een aanhef, een soort van preambule die je bij wetten en verdragen ook ziet. Herman Odink noemde het net al. Een eigen stelsel is de beste garantie voor waterveiligheid en schoon oppervlaktewater. We moeten dat stelsel koesteren en er vooral zelf de regie op hebben. Als je dat niet doet, loop je het risico dat je het kwijtraakt en dat een ander voor jou beslist. Maar dan weet je dus niet of je er beter van wordt. Dus je kan liever de touwtjes zelf in handen hebben. Verder is gezegd dat alle 21 waterschappen gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Solidariteit als het voor een aantal waterschappen knelt. Ik gaf net aan dat we in dit traject met name een aantal knelpunten gaan oplossen. En het is zo dat die knelpunten niet door elk waterschap in dezelfde mate worden gevoeld. Bij sommige waterschappen knelt een aantal zaken meer dan bij andere waterschappen. De leden hebben in december 2019 uitgesproken dat ze solidair zijn met elkaar. Als één waterschap leidt, dan leiden we allemaal. Beetje op die manier is het gezegd. Dus we staan er samen voor en we gaan er samen voor zorgen dat het stelsel. We hebben te maken, heb ik net gezegd, met een beperkte opdracht. 3 urgente knelpunten en 5 gunstige meekoppelkansen. De knelpunten zijn de volgende. In de systeemheffing hebben we te maken met 2 zaken die knellen. En de 2 zaken houden verband met elkaar. Het zijn de weeffout en het feit dat een aantal waterschappen niet in staat is de tarieven voor de verschillende categorieën gelijkmatig te laten, zich te laten ontwikkelen. De weeffout die kennen we al vanaf het begin van het huidige stelsel. Dat is vanaf 2009. En de weeffout, ja, het is een weeffout gaan heten. Maar het houdt in dat agrarisch en infrastructuur in 1 belastingcategorie zitten. Hè, de categorie ongebouwd die u in dat mooie plaatje heeft gezien aan het begin. En nu is het zo dat infrastructuur een relatief hoge waarde heeft. Veel hoger dan de agrarische hectares. Dus de prijs van de infrastructuur drijft als het ware de waarde van de categorie ongebouwd op. En het zijn in de praktijk met name de agrariërs, omdat zij veel hectares hebben, die dus de weefout voelen in de belastingaanslag die zij jaarlijks op de deur aantreffen. De weefout wordt ook zichtbaar als er in een waterschapsgebied nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dan gaan de agrariërs, de hele categorie, maar met name de agrariërs, meer betalen, terwijl aan de andere kant niet gezegd kan worden dat ze meer belang hebben bij het feit dat er een nieuwe weg in het gebied is aangelegd. Dus dat knelt een beetje en het heeft er dus ook mee te maken, of het leidt er ook toe, dat als bestuur van een waterschap wil je natuurlijk, hè, jaarlijks als je bezig bent met je tarieven, dan wil je natuurlijk dat de verschillende categorieën ongeveer evenveel omhoog gaan. Hè. Meestal is het toch een lichte verhoging, denk ik, waarmee de categorieën te maken hebben. En als gevolg van de W-fout en een aantal andere ontwikkelingen in jurisprudentie merk je dat waterschappen lang niet altijd die gelijkmatigheid kunnen garanderen. Waardoor bepaalde categorieën in tarief harder stijgen dan de collega's. Het knelpunt in de zuiverings- en de verontreinigingsheffing houdt verband met die grote meetbedrijven die ik aan het begin noemde. De bedrijven die moeten meten, bemonsteren en analyseren. Dat gebeurt in het lab. En om de vervuilingswaarde te kunnen meten, te kunnen vaststellen, moet gebruik gemaakt worden van van bepaalde stoffen. En die stoffen zijn belastend voor mens en milieu. De Unie, de leden waterschappen, hebben dus gezegd dat dat anders moet. En dat we dat knelpunt moeten oplossen.
Tot hoever ben jij met je presentatie, Virginia? Omdat ik de leden zo graag het woord wil geven.
Ik heb nog twee slides over de opdracht uit mijn hoofd. Die maak ik even af en dan kunnen we een rondje vragen doen.
Ja, is goed. Ja? Maar komt. Nog twee slides. Oké, ga je gang.
Nog twee slides dus uit mijn hoofd over de meekoppelkansen die net werden genoemd. 5 in totaal. Het gaat om de plusvoorzieningen. Het gaat om de tariefdifferentiatie voor glasopstanden. En voor de zuiveringsheffing gaat het om waardevol afvalwater, een actualisatie van de tabel en om een voorstel om hemelwaterkosten te kunnen dekken uit de opbrengst van de zuiveringsheffing. Deze voorstellen komen uit het vorige traject en het zijn eigenlijk voorstellen waar wel een groot draagvlak voor was en waar je eigenlijk geen buil aan kunt vallen. Het is nice to have en vandaar dat dus gezegd is dat we deze meekoppelkansen meenemen in het huidige traject. De opdracht van de LV kent een aantal uitgangspunten. U kunt ze hier lezen. Kostenterugwinning staat centraal, gaat boven gedragsbeïnvloeding. Er moet ruimte zijn voor bestuurlijk maatwerk in de regio. Het huidige stelsel kent dat maar minimaal, met name bij het bepalen van het ingezetene aandeel, maar verder eigenlijk niet. Er moet dus meer ruimte komen. De lasten voor de systeemheffing mogen slechts beperkt stijgen. Dit uitgangspunt heeft te maken met het feit dat niet alle waterschappen in gelijke mate een knelpunt ervaren. Waterschappen hebben dus gezegd, we zijn solidair met elkaar, maar het oplossen van het probleem bij het ene waterschap mag natuurlijk niet leiden tot een nieuw probleem bij een ander waterschap. Dus vandaar beperkte lastenverschuivingen. En dan wat wij altijd de ideale schoonzone noemen. De aanpassingen moeten robuust, doelmatig, uitlegbaar en maatschappelijk gedragen zijn. Ik laat nu een stilte vallen voor eventuele vragen.
Ja, oké, dankjewel tot zover Virginia voor deze presentatie. Nooit geweten dat wat een ideale schoonzone aan welke kwaliteiten die moest voldoen, maar dat is wel leuk dat het zo toegelicht wordt. Dit is het proces tot nu toe en de opdracht. Ik kijk even naar de regisseurs hier op de achtergrond. Of er vragen zijn op de presentatie tot nu toe. U kunt zich dan via de chat melden. En we gaan even kijken of dat het geval is. Ik zie de eerste al binnenkomen. van Bas Woning, die ik nu weer kwijt ben. Maar ik geef Bas graag de gelegenheid om de vraag te stellen. Bas, kom maar binnen.
Ja, is goed.
Bas.
Ja, dank voor de heldere presentatie. Ook goed te verstaan en goed te volgen. Mijn vraag gaat ook over het eerste knelpunt. Er wordt gezegd dat waterschappen zijn met het huidige belastingstelsel niet in staat om te zorgen voor een gelijkmatige tariefsontwikkeling over de verschillende categorieën. En ik vraag me eigenlijk af, waar zit dan dat in? Waar lopen dan die waterschappen die dat probleem ondervinden, waar lopen ze tegenaan? Waar knelt het? Waar wringt de schoen?
Dankjewel, Bas. Ja, dankjewel. Virginia, wil je daarop reageren?
Ja, als het gaat om de gelijkmatige tariefontwikkeling, ik noemde net jurisprudentie. De afgelopen jaren, afgelopen 2 jaar met name, heeft de Hoge Raad een aantal belangrijke uitspraken gedaan. En niet allemaal per se in het voordeel van waterschappen. Je kan het kortweg zo vertalen dat de jurisprudentie ertoe heeft geleid dat er minder ongebouwde oppervlaktes te belasten zijn. Als je oppervlakte hebt om je kosten over te verhalen, dan begrijpt u dat je tarief per hectare toeneemt. En de jurisprudentie, het wegenarrest noem ik even, daar hebben wel alle waterschappen mee te maken. Maar we hebben ook te maken gehad met een arrest over de Waddenzee, Rijkswater. Kan je dat wel of niet in de heffing betrekken? Die hebben dus met name dit knelpunt, dat wellicht al sudderde, die hebben hem wel in volle omvang zichtbaar gemaakt.
Oké.
Okay. Dus daar zit het met name in.
Ja. Dankjewel voor deze toelichting. Ik zag dat er ook een vraag was van Arja, AWP. Arja Doornbos, ga je gang.
Ja, dankjewel Piet. Ja, er wordt genoemd hè, dat de rest van de wensen die zijn aangegeven nu via een traject van permanent onderhoud worden opgepakt. Op zich mag daar wel wat toelichting op komen. Welke wensen worden daar nu concreet ondergebracht? En ik begrijp dat er zometeen misschien ook nog wat meer over gezegd wordt, maar ik ben in ieder geval benieuwd welke wensen er dan om opgepakt worden.
Ja.
Oké, Virginia.
Ja, dankjewel. Martin Aartsen die gaat in zijn deel van de presentatie iets zeggen over het permanente onderhoud. Als ik al iets mag verklappen, u herkent het denk ik wel, want het staat ook in de ledenbrief die de voorzitter aan het begin noemde. De brief van 13 december 2019 van de Unie aan de Leden Waterschappen. Een heel concreet voorbeeld is het woonruimteforfait in de zuiveringsheffing. De problematiek van de 1 en 3 VE, daarvan heeft het Uniebestuur gezegd, die vinden we een goede om mee te nemen in het permanent onderhoud.
Oké, en het komt ook nog de presentatie van Martien naar voren. Dus ik stel voor dat die vraag door Martien wordt meegenomen in zijn presentatie. En zo niet, dan kan Arja straks nog aanvullend de vraag stellen naar de presentatie van Martien. Ik kijk even naar de regie. Er zijn geen andere vragen op dit moment gesteld. Dan laat ik het voor dit moment hierbij. Dankjewel Virginia. Ik weet niet of je nog terugkomt. Dat zullen we wel zien. En dan gaan we volgens mij nu over naar Martien. Klopt dat?
Niet helemaal.
Oh, jij gaat nog een stukje verder.
Ik heb nog 3 slides over het knelpunt van de weeffout.
Okay.
Ik begreep dat het goed was om jullie daar even in mee te nemen.
Heel goed. Dus ik geef je graag het podium op dit moment. Ga je gang.
Ja, dank je. Dit zijn slides, u ziet het ook, die wijken wat af van de Unie slides. Het zijn slides van het waterschap Rivierenland, die wij met hun toestemming uiteraard gebruiken in deze presentatie. Waarom Rivierenland? Rivierenland is bij uitstek een van de knelpuntwaterschappen. Dat heeft alles te maken met de geografische ligging van Rivierenland in Nederland. De naam zegt het al, hè. Ze hebben heel veel rivieren. Ze hebben dus behoorlijk wat taken te verzetten als het gaat om de watersysteemzorg. Dat is één ding. Verder heeft het waterschap te maken met dure infrastructuur. Ze hebben een Betuwelijn, veel autosnelwegen, bruggen en andere kunstwerken. En ze hebben de afgelopen tijd te maken gehad met verbredingen van rijkswegen, verlengingen van rijkswegen. En ik gaf eerder al aan dat infrastructuur relatief ontzettend duur is en dus iets doet met de waarde van de categorie ongebouwd. Dat is bij Rivierenland bij uitstek het geval. Verder heeft Rivierenland ook te maken gehad met de arresten die ik net noemde in reactie op een vraag van een van u. En die arresten tikken gewoon behoorlijk door, ook weer in de categorie ongebouwd. Samenvattend, het waterschap heeft grote opgaven en komt op dit moment niet meer goed uit. Het waterschap kan een tariefdifferentiatie van 400% toepassen om de tarieven voor agrarisch ongebouwd te mitigeren, dat is toegestaan. En ze zitten al op 400%, dus dat biedt geen ruimte meer. Wat je wel eens ziet is dat waterschappen dan het aandeel van de ingezetenen benutten om het aandeel van de specifieke categorieën wat te dempen. Dat wil ook een beetje helpen als het gaat om het mitigeren van de effecten van de weeffout. Maar Rivierenland zit nagenoeg op, ik denk 1%. Op het maximum wat zij voor hun ingezetene aandelen in rekening kunnen brengen. Dus van alle kanten merk je dat het waterschap behoorlijk klem komt te zitten en dus een knelpunt heeft. Het stelsel past hen niet meer. Mag ik de volgende, Martien?
Ja, mij ook.
Nou ja, dat was meteen het einde van mijn deel, voorzitter.
Dankjewel. De toelichting van Rivierenland is ook heel erg duidelijk volgens mij. Ik stel voor aan de leden van de Delta bijeenkomst om nu te vervolgen met de aanvullende presentatie van Martien. Aan jou het woord, Martien.
Dankjewel, voorzitter. Het permanent onderhoud, hij kwam al terug in de vragen en werd ook al eerder genoemd door collega Virginia. En daar zeggen we gelijk bij, is geen onderdeel van de huidige opdracht. De ledenvergadering heeft gevraagd dit permanent onderhoud te ontwikkelen. Omdat een wijziging in wetgeving, die nu ook elke keer nodig is voor een stelselwijziging, zeer intensief is en ook lang duurt. Dus er werd gekscherend wel eens gezegd dat de ink nog niet droog is en de volgende... En de waterschappen liepen alweer tegen volgende knelpunten aan. Nou, dit permanent onderhoudsproces zou moeten leiden tot een eenvoudiger stelsel, waarin dus aanpassingen sneller zouden kunnen worden vormgegeven. Dit permanent onderhoudsproces is dus geen onderdeel van het huidige traject en start dus ook nog niet tijdens dit traject. En die besluitvorming, die vindt dus ook op zijn vroegst pas in 2021 hiervoor plaats. Nou, Virginia gaf al aan, wat vindt daar dan? Welke onderwerpen komen er dan in terecht? En daar denken we bijvoorbeeld aan het woonruimteforfait en de zuiveringsheffing. En dat zijn eigenlijk al die onderwerpen waarover men het nog niet eens is met z'n 21. Was men het wel eens, dan was het wel in dit traject gekomen. Of het moest echt een knelpunt zijn waar men echt niet meer omheen kon. Nou, dan staat er nog één bullet en dat is dat het intensieve afstemming vraagt met het ministerie INW. Dat is natuurlijk omdat we naar een ander systeem van wetten gaan. Dan komen we in het procesdeel van deze presentatie, waar we dus ingaan op het belastingstelsel in de tijd, dus dit traject in de tijd. En dan ziet u eigenlijk de geschiedenis bovenaan die al geschetst is door mijn collega en ook uw DB-lid Herman. Het CAP-traject in december 2019, de LV-vergadering, die heeft geleid tot de huidige opdracht. En dan ziet u bij de grote blauwe pijl ziet u eigenlijk het huidige traject. En dit traject, of het blok, waarbij de pijl staat, die eindigt in juni 2020. Dat is een datum waarop de vierde stuurgroep zal plaatsvinden. En waarop eigenlijk het voorstel van de stuurgroep naar u als waterschap gestuurd zou worden. Ik zei zou, want door corona heeft u gemerkt dat dingen anders moeten. Wij zitten hier ook digitaal bij u. Dus zo heeft dat ook in de stuurgroep moeten plaatsvinden. En daar hebben we iets vertraging op gelopen. Maar we verwachten wel rond de zomer nog een heel eind te kunnen komen. Maar een exacte datum kan ik niet nog niet noemen, omdat de vierde stuurgroepvergadering nog niet is gepland. Nou, we kijken even door verder naar beneden. Waarom is het zo belangrijk dat we de tempo in dit traject houden? Dat heeft de reden dat u, als u kijkt naar de paarse blokken, en dat is wel de Tweede Kamerverkiezing. Want als wij voor de Tweede Kamerverkiezing klaar zijn met dit traject, zou dit wetvoorstel mee kunnen in de coalitieonderhandeling. En dat zou eigenlijk het hele wetswijzigingstraject wat erna komt, dat zou dat eenvoudiger kunnen maken. En helemaal onderin ziet u dan 2025 staan. En dat zouden de eerste aanslagen in het nieuwe stelsel betekenen. En dan ziet u eigenlijk ook weer het belang bij een permanent onderhoud. Want het duurt gewoon ontzettend lang om zo'n wetwijziging door te voeren. En aan de rechterkant staat dan dat permanent onderhoud. Dus de ontwikkeling start na het afmaken van het huidige voorstel. En zal dan verder uitgewerkt worden. Inzoomend op het huidige traject. We hebben het opgedeeld in vier fases. De eerste die liep eigenlijk tot en met de eerste stuurgroep op 30 januari, waarin de opdracht is ingevuld. Vervolgens hebben we de tweede fase doorlopen. Die is geëindigd met de tweede stuurgroep op 7 mei. Dus dat is vrij recent. En inmiddels zitten we in de derde fase, en waarin we voorkeursvarianten verder gaan uitwerken. Nou, die derde fase, omdat we toewerken naar een voorstel, heeft eigenlijk twee stuurgroepen. Stuurgroep 3 en stuurgroep 4 nog. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat we halverwege zijn in het traject. Fase 4, dat is het moment waarop eigenlijk de stuurgroep het gezamenlijke voorstel voorlegt aan elk individueel waterschap. Dus het voorstel komt weer terug in uw AB. En de besluitvorming in de ledenvergadering die vindt dan plaats in december 2020. En dit is nogmaals, deze is nog niet, deze is niet aangepast op de corona situaties. En daarna een blauw blok, namelijk het traject INW. Als wij eruit zijn, als 21 waterschappen zeg ik even, dan betekent dat het voorstel wordt aangenomen, want het behoeft nog een wetswijzigingstraject. Hoe hebben we dan dit hele traject ingevuld? Dit kan eruit zien als een lastige, ingewikkelde plaat, maar dit zijn eigenlijk alle spelers die belangrijk zijn. En ik begin even rechtsboven bij de waterschappen, want dat bent u. Nou, u bent vertegenwoordigd in de ledenvergadering door uw voorzitter, en u bent vertegenwoordigd in de stuurgroep door uw DB-lid. De stuurgroep stuurt de compacte werkgroep en de procesgroep aan. De compacte werkgroep vooral bezig met het ontwikkelen van voorstellen, en de procesgroep die ondersteunt het geheel. Virginia en ik zijn onderdeel van beide groepen. Die procesgroep die houdt het contact met de stakeholders, INW, en zorgt ook dat uw waterschapsadviseurs, dat zijn de ambtelijke adviseurs binnen de waterschappen, dat die op tijd worden ingeseind over de voorstellen die in de stuurgroep komen. Zodat ook in uw waterschap op tijd de voorstellen ook besproken kunnen worden. De volgende slide gaat over de stakeholders. En dat is wel belangrijk, want al vroeg in het traject is gezegd dat het draagvlak binnen de 21 waterschappen, maar ook binnen de stakeholders, essentieel is voor het uiteindelijke voorstel. En ook dus de acceptatie, want ik noemde al het wetwijzigingstraject. Eerder in historisch gezien is eerder gebleken dat ook in dat wetwijzigingstraject, als de 21 waterschappen eruit zijn, dat door inbreng van stakeholders alsnog een plan in de la kan belanden. Dus daarom besteden we in deze fase van het traject al veel aandacht om stakeholders mee te nemen. Nou, de stuurgroep die heeft dat belang onderstreept door te zeggen dat stakeholders worden geïnformeerd en geconsulteerd in dit traject. En dat betekent nadrukkelijk niet dat de stakeholders mee beslissen. Dat is uiteraard aan de stuurgroep met 21 DB-leden. Nou, de eerste stakeholderbijeenkomst, de grote opkomst van 20 à 30 man, heeft plaatsgevonden op 7 maart. En daar hebben we tientallen stakeholderwensen opgehaald, gestructureerd, teruggelegd bij de stakeholders ter validatie en vervolgens ingebracht bij de stuurgroepleden. Ter overweging bij besluitvorming. Nadrukkelijk ter overweging, want de stuurgroepleden beslissen uiteraard zelf. Ik kom bijna aan het eind van dit onderdeel. Allereerst natuurlijk nog een belangrijke slide over de waterschapsbesturen. Dat bent u. Ledenvergadering en de stuurgroep hebben gezegd dat ieder waterschap zelf beslist over het betrekken van het eigen bestuur tijdens dit traject. De regie rond het betrekken van u als AB ligt bij het stuurgroeplid. Wel wordt het stuurgroeplid en ook u dus ondersteund met eenduidige informatie. En bieden ook de Unie van Waterschappen op de site, u ziet www.nl, thema's site, aanpassing belastingstelsel, verschijnt na elke stuurgroep informatie. Even kijken dan door mijn slides heen. Ik denk dat dit een logisch moment is om even de breker op te zetten. En dan zal ik daarna nog kort vertellen over de laatste stuurgroepvergadering.
Ja, met andere woorden, nu de gelegenheid tot het stellen van eventuele vragen aan de hand van jouw presentatie, die in het verlengde van die van Virginia ligt. Voordat ik de leden de gelegenheid stel om vragen te stellen, meld ik dat hier Gerrit Westerhof om 8:03, dus dat is inmiddels 13 minuten geleden, via de chat nog een vraag heeft gesteld. Dus ik vraag Gerrit Westerhof om die vraag nu te stellen, omdat die van een antwoord kan worden voorzien. En daarna vraag ik de andere leden om eventueel te reageren. Gerrit.
Ja, hallo allemaal. Dankjewel. Ja, het gaat over de solidariteit. Hè, dus die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En ik kan me voorstellen dat bepaalde waterschappen in de financiële problemen komen, omdat ze die weeffout, met die weeffout geconfronteerd worden. Hoe wil men die solidariteit tot stand brengen? Ik denk, wordt het misschien gedacht aan een financiële bijdrage, een soort solidariteitsfonds? Of kunt u wat over vertellen?
Ja, dankjewel Gerrit voor deze vraag. Volgens mij kan die in eerste instantie richting Virginia gaan.
Ja, dat klopt voorzitter. De solidariteit zoals die in dit traject bedoeld wordt en genoemd is, is niet een solidariteit zoals de heer Westerhof hem net duidde. Er komt dus niet iets van een fonds, een verevelingsfonds of hoe we het ook zouden kunnen noemen tussen de waterschappen onderling. De solidariteit komt tot uitdrukking in het feit dat alle 21 waterschappen op 13 december jongstleden hebben gezegd, ja, dit gaan wij doen. En ja, dit doen wij gezamenlijk. En ja, wij staan er gezamenlijk voor aan de lat om dit tot een goed eind te brengen. Dat is de solidariteit die in dit geval wordt bedoeld.
Oké, dank u wel. Ik neem aan voldoende beantwoord, Gerrit.
Ja, het is duidelijk, dank u wel.
Okay, ja. Dan constateer ik dat er door een aantal van uw vragen zijn gesteld. In eerste instantie wil ik graag naar Anna Veldhoen. die een of meerdere vragen heeft. Daarna krijgt Betty Poutsma het woord en dan Jan van Oorschot. Anna.
Ja, dank u wel voor het woord, meneer voorzitter. Ik heb inderdaad een vraag over de weeffout. Want als ik het goed begrijp, heeft die weeffout ertoe geleid dat de agrariërs een tijd lang eigenlijk minder hebben betaald dan ze zouden moeten betalen. En zou je door het oplossen van die weeffout ervoor zorgen dat agrariërs in één keer veel meer moeten betalen? Dan is het knelpunt dan niet eigenlijk dat je de categorie landbouw wilt ontzien van die lastenstijging? Of zie ik dat verkeerd?
Ik denk dat ik het antwoord weet, maar ik geef graag, ik dacht Virginia het woord om dit nogmaals een keer uit te leggen. Ja,
dank je, dat wil ik doen. Het is net andersom.
Ja.
De weefout leidt er op dit moment toe dat de agrarische sector meer betaalt. Vanwege die hoge waarde van wegen en voelen zij dat eigenlijk in de portemonnee, omdat ze veel hectares hebben. Als die wegen nou niet in de categorie ongebouwd zouden zitten, dan zou het lastenplaatje voor de agrariërs er heel anders uitzien. Ze zouden echt een veel lagere rekening ontvangen. Dus de weefout is net andersom dan hoe u het schetst.
Ja, maar dan is mijn vraag, hoe verhoudt de rekening die zij ontvangen zich dan tot het profijt dat zij hebben van het waterschap?
Oké, dat is denk ik een lastig te beantwoorden vraag, maar misschien dat Virginia, jij daar ook op wil reageren.
Ja, ik wil een poging wagen. Ik heb tijdens mijn presentatie gezegd dat het knelpunt de weefout is gaan heten. Mm-hmm. Eigenlijk is het geen weefout. De wetgever heeft uitdrukkelijk en bewust ervoor gekozen om de agrarische sector en infrastructuur in één categorie te doen. En waarom heeft de wetgever daar in 2009 voor gekozen? Dat was eigenlijk alleen vanwege het feit dat als je dan zou kijken naar wat de agrarische sector zou moeten opbrengen, dat ze, wat ik net zei, een hele lage rekening zouden ontvangen. En de wetgever heeft daarvan gezegd dat de relatie tussen belang en betaling niet meer in evenwicht zou zijn. Dus is de infrastructuur bewust in de categorie gestopt om ervoor te zorgen dat belang en betaling, ik zei net de belanghebbende betaalt, is het uitgangspunt, nog enigszins met elkaar in harmonie zijn. En ik vind het daarvan uitgaande dus lastig uw vraag te beantwoorden hoe dat dan zou zitten met het belang. Ik denk dat de wetgever wel heeft gewild dat er iets van evenwicht is, maar dat men zich toen niet heeft gerealiseerd dat de waarde van wegen zo hard zou gaan doortikken.
Ja, oké. Okay. Het lijkt me voor dit moment voldoende wat betreft dit onderwerp, Anna.
Ja? Prima.
Oké, okay, dan wil ik graag Betty Poutsma de gelegenheid geven om te reageren. Betty.
Ja, dank voorzitter. Dank ook voor de beide heldere presentaties. Ik heb een volgens mij eenvoudige vraag. Wie zijn de stakeholders? Zou dat in ieder geval even geduid kunnen worden? Dank.
Wie zijn de stakeholders op landelijk niveau? Ja.
Goede vraag.
Gaat in ieder geval beantwoord worden door Martin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, de stakeholders, belangrijke vraag. Wie zijn dat dan? Laat ik beginnen met zeggen dat we de uitnodiging openbaar hebben gemaakt. Dus iedereen die zich met goed recht stakeholder voelde en zich betrokken voelde bij dit traject, die mocht zijn inbreng doen tijdens de stakeholderbijeenkomst. Nu kan ik wel zeggen dat bij de stakeholderbijeenkomst vooral de belangengroeperingen en lobby's aanwezig waren. En dan kunt u denken aan de FNW, VNO-NCW, LTO uiteraard, maar ook bijvoorbeeld eigen huis.
Ja. Ja. Maar het waren er veel meer. Waren er meer dan 10-tal. Zijn er nog meerdere organisaties te duiden?
Ja, ook een categorie die ik nog niet heb genoemd, dat zijn de sommige politieke partijen hebben landelijke organisaties.
Oké, okay, ja.
En die waren ook aanwezig.
Oké, okay, goed. Ja, dankjewel. Is dit voldoende om zomaar die doorsnede te krijgen, Betty? Dacht ik wel, hè?
Ja hoor, zeker. Dankjewel.
Oké. Okay. Jan van Oorschot, AWP, Algemene Waterschapspartij. Kom binnen.
Ben ik te verstaan? Ja, hè?
Ja, heel goed zelfs deze keer. Ja. Grapje.
Soms gaat het goed in Overveen. Ik heb de volgende vraag. Op dit moment kennen we, dat we net ook in de presentatie laten zien, de matrix. Solidariteitsdeel, profijtdeel, op basis van de huidige waterschapswet. De gevolgen die eraan zitten komen mogelijk voor de wijzigingen. Mijn vraag is heel simpel. Komt er weer een vorm van kostentoedeling en dat zal dan in zijn gang gezet worden in 2024? Wil je in 2025 kunnen heffen? Kortom, komt er een vorm van kostendeling? En misschien is die vraag te vroeg, maar dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, dat zou een uitwerking van een voorstel zijn. Ik kijk even naar beiden vertegenwoordigers die een presentatie hebben gegeven. Wie van jullie wil die vraag tot zich nemen? Jullie mogen onderling even kiezen. En ik zie Martien wijzen naar Virginia, dus Virginia, jij krijgt het podium.
Ja, ik... Ik denk dat ik, Jan, dat ik jou moet teleurstellen, want het is inderdaad te vroeg voor deze vraag. Martien gaat er denk ik zo meteen nog wel iets over zeggen, maar als ik kijk naar de uitkomsten van de stuurgroep van afgelopen donderdag, en dan heeft de stuurgroep getrechterd richting een aantal modellen die we mee willen nemen in de volgende fase en even de modellen de revue laten passeren, dan durf ik niet te zeggen of er nog een kostentoedeling komt. Ik denk soms wel, afhankelijk van het model, en soms niet.
Oké.
Okay. Maar dat is okay. Even snel antwoord van mijn kant.
Ja. Oké. Okay. Nou, daar zullen we het voorlopig even mee moeten doen, Jan. Ja. Dan heb ik nog een tweetal andere vragenstellers. Te beginnen bij Henk Oegema. Van de fractie van het CDA. Henk, welkom. Wij zoeken een verbinding met Dalsen en omgeving. Dat gaat niet lukken. Dan begin ik. Zet ik Henk even in de wachtstand. En dan ga ik vragen aan Karst Spijkervet, VVD-fractie, of hij zijn vraag wil stellen. Dan komt Henk later. Karst. Merkwaardig. Ik kijk even hulpeloos naar de techniek, want ik heb nu twee vragenstellers die niet in beeld zijn. Eén moment.
En nu?
Nu hoor ik iemand. Ik hoor Henk Oegema.
Ja. Goedenavond.
Zullen we dan de goede volgorde aanhouden, Karst, door eerst Henk Oegema zijn vraag te laten stellen? Henk, ja, kom binnen. Henk?
Ja, goedenavond.
Oké.
Okay. Ik ben nu goed zichtbaar?
Zichtbaar, hoorbaar.
Oké. Okay.
En kom maar met je vraag.
De vraag is van, de stuurgroep is ingesteld om bij een aantal waterschappen de grootste knelpunten op te proberen lossen. Nou, de overige waterschappen hebben gezegd, wij zijn solidair, wij vinden dat wij daarin moeten bijstaan. Zonder dat een ander waterschap dan weer een nieuw knelpunt krijgt. Wat zijn eigenlijk de knelpunten die in ons waterschap Drenthe Overijsselse Delta, als knelpunt ervaren worden? We hebben het al even gehad over de weerfout. Nou, die is sowieso wel aanwezig. Je kunt discussiëren over de zwaarte daarvan. Maar wat zijn nog meer punten die bij ons vooral aandacht moeten hebben in dit proces?
Ja, dat is een vraag die natuurlijk geldt voor het waterschap Drenthe Overijsselse Delta. Ik weet niet of Virginia en of Martien daarop kunnen of willen reageren. Want zoals het in Rivierenland of Amstel, Gooi en Vecht is het niet bij ons, zou ik maar even gemakshalve zeggen.
Maar Herman Oorink, die weet hier. Die heeft er natuurlijk ook bij de kop, hè,
in
de stuurgroep zit.
Daarom probeer ik ook even via hun zeg maar, te kijken of daar een reactie is. Herman, zou je deze vraag willen meenemen? Ja? Oké. Okay. Dan geef ik jou nu het woord voor een korte reactie. Herman.
Nou, waterschap Drentse-Overijse Delta kan niet zeggen dat ze specifieke knelpunten hebben waar andere waterschappen echt mee worstelen. Wat wel een bijzonder punt is, is dat wij in ons waterschap natuurlijk heel veel natuurgebieden hebben. Ik geloof 22% van ons gebied is natuur. Ja, of je dat een knelpunt moet noemen of niet moet noemen, waar wij ook mee te maken hebben, is natuurlijk de weerfout. Wij hebben ook te maken gekregen met de Lelystadlijn, de spoorlijn van Zwolle naar Lelystad, die ook voor een deel over ons gebied is gaan lopen. Dus daardoor is de waarde van het aandeel ongebouwd toegenomen. Wij hebben ook te maken dat steeds minder agrarische gronden, steeds minder hectares, daar zit wat krimp in die oppervlakte. Daar hebben we mee te maken, maar als ik kijk naar andere waterschappen, als ik kijk naar Rivierenland, als ik kijk naar waterschap Amstel, Gooi en Vecht en dat soort dingen, dan kunnen wij niet echt specifiek spreken dat wij te maken hebben met knelpunten. Maar dan vind ik het veel eerder dat wij moeten uitgaan van een solidariteitsgedachte. Voorzitter, hier wil ik het bij laten.
Oké, dankjewel. Helder antwoord richting Henk Oegema. Volgens mij is dit een adequate reactie, Henk. Henk, even microfoon aan. Henk, microfoon aan.
Ja.
Henk, wil je
even... Nu is het goed?
Ja, nu kan je horen, ja.
Ja, ja. Ik dank u voor het heldere antwoord. Prima, Herman. Dank je wel.
Oké, dank je wel, Henk. Als je microfoon weer wil uitzetten, dan... Oké, goed. Dan ga ik, zoals al eerder gezegd, over naar Karst Spijkervet van de VVD-fractie. Karst.
Ja, ik denk dat we in herhaling vallen, voorzitter. Ik had dezelfde, eigenlijk min of meer dezelfde vraag en de heer Oorting heeft die beantwoord. Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om een andere vraag te stellen of moet ik die eerst intypen?
Nee, dat zou flauw zijn om nu... Nee hoor, dan stel ik voor dat je gewoon je tweede vraag stelt. De eerste van jou is dan indirect beantwoord.
Ja.
Ga je gang.
Wat mij triggerde in de inleiding van Virginia, in de toelichting, haar uitleg over de koppeling van agrarisch en wegen. En dat de motivatie toen is geweest dat er een scheefgroei was tussen het belang en betaling van de waterschappen. Mag ik vragen of in de discussie die we nu hebben, ook binnen ons waterschap, en portefeuillehouder Oorting gaf het ook aan, het knelpunt natuur, of dat ook bij andere waterschappen zo geldt, en of de discussie ook daar is dat er een scheefgroei is tussen het belang en de betaling?
Oké, dit is een vraag met een bestuurlijk politieke lading, die Virginia best mag beantwoorden wat mij betreft, maar dat geldt natuurlijk ook specifiek voor ons eigen gebied. Maar Virginia, wil je op reageren? Even. Je bent niet verstaanbaar, Virginia. Nee, Virginia, ja, even opnieuw, ja. Virginia, ga je gang.
Ja. Ik gaf aan dat ik de vraag wil beantwoorden. In zijn algemeenheid kan je denk ik zeggen dat elk waterschap in meer of mindere mate wel die W-fout, die dus niet echt een fout is, maar een bewuste keus ooit van de wetgever, voelt. Dat is het enige wat ik er op dit moment over kan zeggen. Ik heb niet een overzicht over van het hele land, hoe het precies zit en wat de tarieven zouden zijn in waterschap X of Y als die W-fout niet zou bestaan. Maar in zijn algemeenheid moet iedereen natuurlijk dat effect, elk waterschap heeft dat effect natuurlijk wel.
Ja. Oké, dankjewel voor deze reactie, Karst. Hier zul je het voorlopig eventjes mee moeten doen, geef ik even aan. Ik wilde zo langzamerhand overgaan. Ik zie dat er nog een vragenstelster is. Ik wilde zo langzamerhand overgaan naar het vervolg van de presentatie van Martien. Maar ik zag dat Arja Doornbos op dit moment nog een vraag wilde stellen. Ik geef haar graag toe de gelegenheid en dan wil ik daarna overgaan naar de presentatie of vervolgpresentatie van Martien. Arja.
Ja, ik kom nog even terug op. We hebben al lang willen we die weefvoud tussen landbouwwaardegrond en infrastructuurwaarde corrigeren. Dat zal betekenen dat evenwicht herstellen ook betekent dat de kosten voor infrastructuur breder gedeeld gaan worden. Ik neem aan, vooral ook ingezeten of via gebouwd. Maar daarnaast wordt nu niet teruggekomen op een scheve verdeling die we nog ondergebouwd hebben zitten en steeds sterker duidelijk wordt. En dat is de ongelijkheid tussen het belang en profijt wat bedrijven hebben versus huiseigenaren. En wat via de boswaardering eigenlijk onvoldoende evenwichtig wordt neergezet. En het lijkt mij juist dat je dat tegelijkertijd zou moeten aanpakken om tot een goed uitlegbaar verhaal te gaan komen. Hoe wordt daar tegen aangekeken?
Is dit onderdeel van discussie in de stuurgroep, Virginia? Of?
Ja, klopt, voorzitter. Dit onderwerp, dit onderdeel komt terug in de stuurgroep en ook in de uitwerkingen van de werkgroep. We hebben in de stakeholderbijeenkomst en andere inbreng die wij hebben ontvangen, ook van waterschappen, wel vaker gehoord en gelezen dat je eigenlijk toe zou moeten naar aparte tarieven voor woningen en bedrijven, zodat je daar enigszins mee kan spelen, zeg maar, hè, binnen je heffing gebouwd. Het is dus iets wat de aandacht heeft. Ja.
Okay.
Even ter verduidelijking, het zit niet zozeer in de kostentoedeling als in de daadwerkelijke heffing. Het is eigenlijk een stap naar de kostentoedeling. Maar ja, het heeft de aandacht.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Dankjewel. Dankjewel voor deze reactie. En dan volgens mij gaan we over naar Martien, die het vervolg van de presentatie voor zijn rekening zal nemen. Dat klopt toch, Martien?
Jazeker, dank u wel.
Oké, ga je gang.
Er volgt nog een klein staartje aan de presentatie. Dat is namelijk, ik kwam al een aantal keer voorbij hoe we zijn omgegaan met de huidige beperkingen naar aanleiding van corona. Nou, onze voorzitter Menno Snel heeft daarop een aantal opties voorgelegd aan de stuurgroep. Woensdag 15 april is daarover een besluit gekomen van de stuurgroep om dit traject voorlopig wel door te zetten, digitaal uiteraard, met daarbij de notie dat het niet ideaal is, maar toch wel de enige mogelijkheid om dit urgente traject, om daarin toch voortgang te boeken. Omdat er door meerdere stuurgroepleden en ook in de opdrachtbrief natuurlijk is aangegeven dat dialoog en de zorgvuldigheid van het gezamenlijke proces erg belangrijk is, hebben een aantal maatregelen hiervoor getroffen. Namelijk dat de stuurgroepen nu voorbereid worden, beeldvormend in kleine groepjes, zodat er goed gesprek en ook goede afweging kan plaatsvinden. Waarna vervolgens plenair de besluitvormende stuurgroep plaatsvindt. Nou, ook voor de stakeholders streven we dus naar een iets meer gefragmenteerde aanpak, maar wel digitaal, en zodat deze ook kunnen blijven meedenken en geïnformeerd en geconsulteerd kunnen worden. En nou ja, zoals u merkt gaan we ook de AB's digitaal af.
Oké. Okay.
Dan de update naar aanleiding van 7 mei. Voor de watersysteemheffing heeft de stuurgroep getrechterd. Dus waar er 8 modellen zijn onderzocht, zijn er nu 3 modellen eigenlijk uit de trechter gekomen, waarbij Menno heeft gepraat over de intelligente trechtering, net zoals dat we een intelligente lockdown hebben. Een intelligente trechtering, wat wil zeggen eigenlijk dat als er slimme ideeën zijn, slimme modules, slimme bouwstenen, dat die nog steeds, dat die niet van tafel zijn als ze niet binnen het vakje van zo'n model vallen. Nou, 2 van die modellen zijn op basis van waarden. En 1 model is niet op basis van waarde gebruikt, niet waarde. Dan voor de zuiverings- en verontreinigingsheffing heeft de stuurgroep besloten om het huidige traject SEC het probleem van de milieu- en mensbelastende stoffen op te lossen in de analysemethode. En in het vervolgtraject, en tot een schets te komen, eigenlijk een schets voor het vervolgtraject, om tot de actualisatie van het principe te komen. Die dan ook in het vervolgtraject meer vorm kan krijgen. Hiermee komen we aan het eind van de presentatie.
Dat dacht jij. Dat is niet het geval, want volgens mij heb je één slide overgeslagen, namelijk over de betrokkenheid van de besturen. Klopt dat?
De betrokkenheid van de algemeen besturen, dat was deze slide.
Ja.
En daar hebben we het vorige blokje mee geëindigd.
Okay,
als er nog vragen over zijn, dan beantwoord ik die natuurlijk graag.
Prima, mijn influisteraar die zal ik ook daarna verwijzen. Goed zo, dankjewel. Dit is de presentatie in drie delen, zou ik zeggen. Ook ingaan op de coronatijd en het vervolg in het proces. Dus ik wil gewoon een algemene ronde doen. Een vraag aan de leden die aanwezig zijn. Het zijn er 34 in het getal op dit moment, inclusief adviseurs. Of er nog brandende vragen zijn voor het laatste moment. Ik kijk even of dat het geval is. Als dat niet het geval is, dan constateer ik dat, ik zei aan het begin, het is een informerende Delta bijeenkomst. Nou, volgens mij, gelet op het feit dat jullie aan het woord zijn geweest, is het woord informatie en de informerende karakter van deze bijeenkomst heel wel op zijn plaats. Jullie hebben de leden van ons algemeen bestuur en de leden van de fractievolgers meegenomen in het proces tot nu toe. Ik zag ook die slide over de betrokkenheid, om daar toch maar even voor in te gaan. Het sluit niet uit dat we nog eens een keer van de diensten van de Unie gebruik gaan maken. Maar dat is even op de volgende termijn. En nogmaals herhaal ik, als er geen vragen zijn, dat is niet het geval. Ik kijk nog even naar de techniek. Dan wil ik jullie, Virginia en Martien, heel erg dank zeggen voor jullie digitale aanwezigheid in deze bijeenkomst. Ik zou bijna zeggen, het smaakt naar meer. Ik zie dat ik mede namens diverse leden van het algemeen bestuur kan spreken, omdat ik dat nu op mijn scherm zie staan. Dank ook namens die leden. En qua proces naar onze AB-leden wil ik nog zeggen dat ik graag volgende week 19 mei in gedachten wil brengen. Het begint met 19 mei, digitaal inloopspreekuur om 16:00 uur. Met als onderwerp echten. Voor iedereen bijna bekend. 17:00 uur inloopspreekuur over de kostentoedeling. En 's avonds is er een openbare digitale Delta bijeenkomst over de waterschapszorg. En die wordt aangevuld met een besloten deel over een van de HWBP-projecten. Daartoe heeft u al uitnodigingen ontvangen. Niets meer aan de orde zijnde, wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor deze bijeenkomst. En graag tot een volgende digitale bijeenkomst. En ik zou bijna zeggen wel thuis, maar dat hoeft niet meer. Dat is een klassieke opmerking. Dankjewel. Bye bye.
Dankjewel.
Ja.